Dus Genesis 9 vanaf vers 1. Ja. Zullen we om de beurt een stukje lezen?
Ja, is goed.
Kun jij beginnen?
Ja. En God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hem: wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over het gevolte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee in de hand zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn. Ik heb het alles gegeven, evenals het groene kruid. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. En waarlijk, ik zal uw eigen bloed eisen. Van alle gedierten zal ik het eisen, en van alle mensen onderling zal ik het leven des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Want naar het beeld Gods heeft hij de mens gemaakt, en gij weest vruchtbaar en wordt talrijk. Wemelt op de aarde, ja, wordt talrijk daarop.
Het woord zijn God tot Noach en tot zijn zonen met hem zeggende: maar ik zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad naar u. En met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee en van al het gedierte der aarde met u, van allen die uit de ark zijn gegaan tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zeide: dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en tussen u, en tussen alle levende ziel die met u is, tot eeuwige geslachten.
Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft. En nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat leeft en wat op aarde leeft. Dit zei God tegen Noach, is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb. De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, heten Sem, Gam en Javed. Gam was de vader van Kanaan. Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde. Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan. Toen Gam, de vader van Kanaan, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers die buiten waren. Daarop namen Sem en Javed een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader met afgewend gelaat, zodat zij hem niet naakt zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, zei hij: vervloekt zij Kanaan, knecht van mijn broers zal Kanaan zijn, de minste van alle knechten. Geprezen zij de Heer, de God van Sem, knecht van Sem zal Kanaan zijn. Mogen God ruimte geven aan Javed, hem laten wonen in de tenten van Sem, knecht van Javed zal Kanaan zijn. Noach leefde na de zondvloed nog 350 jaar. In totaal leefde Noach 950 jaar. Daarna stierf hij.
Dit zijn de nakomelingen van Sem, Gam en Javed, de zonen van Noach. Na de zondvloed kregen ze zonen. Zonen van Javed: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. De zonen van Gomer: Akkenas, Rifat en Togarma. zonen van Javan, Elisa en Tarsis. Andere nakomelingen van Javan, Kitiers en Dodanieten. Van hen stammen de mensen af die verspreid over de kustgebieden leven, elke familie en elk volk in zijn eigen land en met zijn eigen taal. Zonen van Gam, Kush, Misraim, Put en Kanaan. Zonen van Kush, Saba, Gawila, Sapta, Rama en Saptega. Zonen van Rama, Seba en Dedan. Kush was ook de vader van Nimrod, die de eerste machthebber op aarde was. Hij was een geweldig jager, door niemand overtroffen. Vandaar het gezegde, een jager zonder weerga, een tweede Nimrod. De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar Assyrië, waar hij Nineveh, Regoboth-Eer en Kalach bouwde. En ook de grote stad Rezen, tussen Nineveh en Kalach. Misraim was de vader van de Ludieten. Ik denk toch dat ik weer eens naar de zin.
Je rijdt op laat mee.
En dan gaat ze eens verder, hè? Zeggen ze dat.
Zal ik verder lezen?
Maar? Ja, doe maar. Een stuk
en Misraim verwekte de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftugieten, de Patrusieten en de Kalugieten, uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen, en de Kaftorieten. En Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Get, en de Jebusiet, de Amoriet, de Gergaziet, de Giviet, de Arkiet, de Siniet, de Arwadiet, de Semariet en de Hamatiet. En daarna verspreidden zich de geslachten van de Kanaaniet. En de grens van de Kanaaniet was van Sidon in de richting van Gerar tot Gaza, in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Zeboim tot Leza. Dit waren de zonen van Gam naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen, in hun volken. En aan Sem, de vader van alle zonen van Eber, de oudere broeder van Javet, werden eveneens zonen geboren. De zonen van Sem waren Elam, Asser, Arpaksat, Lut en Aram. En de zonen van Aram waren Us, Gul, Geter en Mas. En Arpaksat verwekte Selach, en Selach verwekte Eber. En aan Eber werden twee zonen geboren. De naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. En de naam van zijn broeder was Joktan. En Joktan verwekte Almodad, Selef, Gazarmawet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Gawila en Jobab. Deze allen waren de zonen van Joktan. En hun woonplaats strekte zich uit van Meza in de richting van Sefar, het gebergte in het oosten. Dit waren de zonen van Sem naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen, naar hun volken. Dit zijn de geslachten van de zonen van Noach naar hun afstammelingen in hun volken. En van deze verdeelden zich de volken op de aarde na de vloed. Nou, je mag stoppen. Goed, vorige keer hebben wij stilgestaan bij de zondvloed in al zijn betekenis. En zijn we ergens geëindigd nadat Noach op het droge was gekropen. En hebben wij de opdracht gezien aan hem om te wemelen op de aarde en vruchtbaar te zijn. Wat de opdracht ook aan Noach is in vers 7 van hoofdstuk 9. En gij wees vruchtbaar, wordt talrijk, wemelt op de aarde, ja, wordt talrijk erop. Hebben jullie vanochtend al vrolijk gewemeld? Is dat al wemelt daarop. Dus ja, we wel regelmatig even wemelen. Dus, goed. Nou, ik denk dat ik vorige keer ook al gewezen heb op wat er in vers 21 staat. En anders verhaal ik het nog. Er staat, er zegt God halverwege het vers, ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan. Of beter vertaald, ik zal de aardbodem niet meer vervloeken, want het voortbrengsel van de mensen, van het hart van de mensen, is boos van zijn jeugd aan. En ik zal al dat leven niet weer slaan zoals ik gedaan heb. Dat stond eigenlijk ook in hoofdstuk 6, dat de Heere God een kijkje kwam nemen, in vers 5. En toen de Heere zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijden slechts boos was, 6 vers 5, staat er in 6 vers 6, berouwde het de Heere dat hij de mens had gemaakt. En het smartte hem in zijn hart, en dan neemt hij besluit om de mensen uit te roeien. Nou, na de zondvloed, nieuwe start, en opnieuw precies dezelfde constatering. God zegt van ja, ik kijk rond en ik zie dat het voortbrengsel van het hart van de mensen boos is. Alleen wat je nu ziet, is dat God niet zegt van ik ga het toch nog maar een keertje vervloeken. Ik zal nog zo'n zondvloed over de aarde afsturen, maar hij gaat het zegenen. Nu zegt God, ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens. Wat maakt dan dat verschil? Zes vers 5 en 8 vers 21.
Ja, hij zegt zelfs dat er zullen zaaiingen zijn, oogst en zo. In 22 zegt hij zelfs.
Ja, kou en warmte, zomer en winter, dag en nacht.
Seizoenen.
Waar komt dat verschil vandaan?
Er moet een omslag geweest zijn in het denken van de Heere God.
Ja, waarom is die omslag?
Het
offer. Het offer.
Het offer.
En vlak voor, er staat dat Noach in vers 20 een altaar bouwde voor de Heere. En hij nam van al het reine vee en van het reine gevoogde, vers 20, en hij bracht brandoffers op het altaar. En toen de Heere de lieflijke reuk rook, zei de Heere bij zichzelf. Dus toen de Heere de lieflijke reuk rook, zei de Heere bij zichzelf. Ik zal de aarde niet meer vervloeken. Dit is het eerste brandoffer. Of eigenlijk ook het eerste offer wat in de Bijbel gemeld wordt. In Genesis 3 vind je dat God dierenvellen aan Adam en Eva geeft en daarmee bekleedt. In Genesis 4 lees je dat, dat Abel en Kain offeren van de vrucht van hun land. Ze brachten die... de vruchten van de aarde bracht Kain en Abel bracht van de eerstelingen van zijn schaap. En dan staat er ook dat de Heere acht sloeg op Abel en zijn offer. Maar wat hier staat is dat voor het eerst dat Noach een altaar bouwt, vers 20. Dus de eerste keer dat er een altaar in de Bijbel wordt genoemd. En het is ook de eerste keer dat er nu het woord brandoffer genoemd wordt. Het eerste offer wat Noach brengt is een brandoffer. Wie weet wat een brandoffer is?
Dieren nog af en toe.
Dan gaat alles verbrand. Dus laten we zeggen, er blijft alleen as over.
Ja, een brandoffer, dat is het offer waarbij het, vrijwel het hele dier of het hele dier aan God werd opgeofferd. En dat is bijvoorbeeld heel wat anders dan een zondoffer. Van een zondoffer heb je een heel klein gedeelte geofferd aan God. Er zijn nog meer offers. Het brandoffer is een offer, het eerste offer wat je in het boek Leviticus vindt. En dat geeft eigenlijk aan dat God iets aangeboden krijgt namens de mensen wat een lieflijke reuk is. Een zondoffer staat in verband met zonde. Als een zondoffer dient om een zonde van de Israëliet uit te delgen. Van het zondoffer, als dat verbrand wordt, staat er in het boek Leviticus, en op geen enkele plaats trouwens, staat er nooit bij dat het offer tot een lieflijke reuk voor God is. Dat is eigenlijk een hele verdrietige reuk, want het offer doet, brengt genoegdoening, brengt verzoening. Het heeft te maken met zonde wegdoen. Het brandoffer heeft helemaal niet met zonde te maken. Het brandoffer heeft te maken met God iets geven waarmee je hem wil eren. En ten diepste zijn het ook twee betekenissen van het offer van de Heer Jezus. Aan de ene kant heeft de Heer Jezus onze zonden weggenomen en weggedragen. Aan de andere kant heeft de Heer Jezus God iets gegeven wat veel meer is dan alleen maar het offer voor de zonde. Je kunt de verschillende evangelie ook van deze bril lezen. Dan zie je bijvoorbeeld dat in het evangelie van Matthäus en Marcus, waar dat zondeaspect veel meer naar voren komt, dat dat het evangelie, de evangelieën zijn waarin je ook die drie uren van duisternis genoemd vindt. En waarin ook de Heer Jezus dan uitroept, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Als je het Johannes evangelie leest, dan vind je veel meer het brandofferaspect. Dat gaat helemaal niet over zonde. Het gaat ook helemaal niet over de verlatenheid van God als straf voor de zonde. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus als het ware aan de hand van zijn vader naar het kruis gaat. om zijn leven te geven als een offergave voor God, voor de Vader. En de Vader in de Zoon wordt verheerlijkt. Nou, als Noach hier het offer brengt, het eerste offer dat echt op het altaar gebracht wordt in de Bijbel, dat is een brandoffer. Dat herinnert, het wijst eigenlijk vooruit naar het offer van de Heer Jezus, die eenmaal zal komen om God zoveel te geven, dat God op basis daarvan kan gaan zegenen. En veel meer kan gaan zegenen dan mensen verdienen. Dat is brandoffer. Maar hier is het zo, Noach en de mensen, eigenlijk is er met de mensen niks veranderd. De zondvloed heeft wel de aarde getransformeerd, maar niet het hart van de mens. En Noach met zijn kinderen en zijn vrouwen, en hun vrouwen, die brachten in feite de erfzonde gewoon ook op de nieuwe aarde na de zondvloed. Er zat geen verschil in. Maar het offer doet zijn intrede. Omdat het offer van Noach er is, kan God toch zegenen. En eigenlijk wordt de periode na de zondvloed gekenmerkt doordat God toch de aarde zegent, omdat hij vooruit gaat kijken naar het offer van de Heer Jezus voor onze zonden. Duidelijk, vorige keer volgens mij ook al genoemd. Dan komen hoofdstuk 9 en dan worden ook een aantal specifieke zegeningen en opdrachten beschreven. In vers 1, God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Eigenlijk lijkt dit hoofdstuk 9 in bepaalde opzichten toch weer op wat er in Genesis 1 en Genesis 3 staat. Toen Adam en Eva geschapen waren, was de opdracht, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u, vervult de aarde. Nu, met Noach zegt God het opnieuw. Wees vruchtbaar, vermenigvuldig u, vervult de aarde. En er zijn nog veel meer parallellen. Bijvoorbeeld later zie je, net als Adam, dat Noach de vruchten van zijn tuin geniet. Bij Adam was het appel of een andere vrucht, wordt niet echt genoemd. Bij Noach zijn te druiven. Ten gevolge van het eten van die vrucht ontdekt Adam dat hij naakt is. En Noach ligt ook naakt in zijn tent. En er zijn heel veel parallellen tussen Noach en Adam. Eigenlijk wordt hij gezien als de stamvader van de mensen op de nieuwe wereld. En begint het leven helemaal opnieuw. Nou, Noach krijgt de opdracht om vruchtbaar te zijn, talrijk te zijn. En hij krijgt ook het gezag over de schepping toevertrouwd. Vers 2, de vrees en de schrik voor u, zij over al het gedierte van de aarde. De mens die heeft opnieuw zijn positie als, noem het heerser. Alles is in uw hand gegeven. En, dat is nieuw, vers 3, vanaf dit moment mag de mens ook vlees eten. Bij de schepping staat er heel duidelijk dat Adam geacht werd van het kruid van de plant te eten en van de vruchten. Noach is de eerste persoon in de Bijbel aan wie God zegt, je mag vanaf nu ook van het vlees eten. En in feite zou je kunnen zeggen, dat is heel extreem, als mensen vegetariër zijn, omdat ze het zo zielig vinden voor de dieren, is het eigenlijk een overtreding van het gebod van God om vlees te eten. Ja, goed, dan moet je ook niet te veel achterzoeken. Maar principieel zit er wel een punt in. God geeft niet voor niets mensen vlees te eten. Want voor vlees te eten moet een dier sterven. Heel zielig in deze tijd van... wat is het, Marjan?
Ja, het gaat natuurlijk een beetje om die mensen die vegetarisch zijn. Ik vind het vaak om de manier waarop.
Juist, nee, oké.
En met dieren wordt dan.
Weet ik, maar ik zeg het wel extreem. Ik heb het even over het principe. Er zijn mensen die het gewoon zielig vinden als je een dier doodt om te eten. Kijk, heel wat anders. Dat is natuurlijk in onze doorgefokte veehouderij... Ja. Ook op een verkeerde manier met dieren wordt omgegaan. Dat is weer een heel andere reden om eventueel geen vlees te eten. Maar als je principieel geen vlees eet, omdat je tegen bent dat een onschuldig lammetje of ander beest moet sterven voor jouw eten, voor jouw maaltijd, dat is dan juist de les die God wil leren aan mensen op de nieuwe aarde. Waarom kan Noach blijven leven? Omdat iemand anders voor hem gestorven is. De les van het altaar, die vertaalt zich als het ware op je bord. Het feit dat wij dieren eten, ja, wij staan zo ver van het feit dat een dier doodgaat. We zien niet wat er in het abattoir en zo allemaal gebeurt. Maar de Israëlieten, als die vlees wilden eten, dan moest hij met zijn beest naar de tabernakel gaan. Hij werd voor zijn ogen geslacht. Die was met heel van dichtbij. Dat is
een rituele wijze geslacht, hè?
Dat van heel dicht naar het ritueel, dus bepaalde voorschriften waren.
Ja.
Van heel dichtbij merkte hij van, hé, dat dier laat het leven. En het was een les die God bedoelde voor de Israëlieten om ter harte te nemen. Om daaruit te leren van, ja, kijk, je kunt alleen bestaan voor God als er iemand anders, de Heer Jezus, voor jou gestorven is. Wij leven omdat Hij gestorven is. En dat is een les die eigenlijk verbonden zit met het feit, met de opdracht om vlees te eten. Dus principiële vegetariërs die zouden goed doen dit vers te lezen. En natuurlijk hebben we ook de opdracht om zorg te hebben over de schepping. En dat geldt natuurlijk altijd. Vers 4. Alleen vlees met zijn ziel en bloed zult gij niet eten. Moeten we daar weer mee?
Ja, het bloed dat moest weglopen. Dat moest weglopen. Dat was in de tempel ook zo. In de tabernakel ook zo. Dat bloed dat werd nooit gebruikt. Dat werd gebruikt als sprenkelen. Mm-hmm. Op een altaar.
Ja, het is interessant dat dit gebod... Het komt op nog een paar plaatsen voor, hè? Wie heeft wel eens van dit verbod gehoord trouwens? Om geen bloed te eten?
Ja, de Hebreeën, hoe zegt het gewoon een keer?
Wie doet het? Wie eet een bloedworst?
Mij niet.
Mij niet.
Nee, dat is wel gebeurd.
Wij hebben het wel gedaan.
Vroeger gebeurde het wel.
Ja,
mijn vader was er gek van.
Bij de rode kool.
Bloedworst. Ja, ik heb het vroeger ook wel gegeten.
Nee, ik niet meer. Gebakken, hè?
Wist dat ook niet meer.
Een principiële reden,
Nou, de eerste werd de christenen of de bekeerlingen geleerd, tenminste wat ik gelezen heb.
Heel snel dat dat.
De hoerij en bloed drinken. Dat ze daarmee moesten stoppen. En de rest werd geleerd in de synagoge. En dit bij de eerste christenen.
Ik heb twee teksten lezen. Leviticus 17, vers 11. Daar staat: want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Dus de ziel die wordt vereenzelvigd met het bloed. Ik wil niet zeggen dat als je dat het bloed als het ware de drager is, dat daar, of daar de chemische samenstelling van de ziel van de mens in vindt. Maar dat het leven, de ziel van de mens, is verbonden met ja, het bloed wat de levenssappen daarvan verzorgt. En dat is dus symbolisch. Het bloed, dat is als, daar is het wezen van de mens in verweven. En God zegt dat bloed, dat heb ik bestemd om verzoening te doen op het altaar. Het bloed is van mij, het behoort mij toe. Er zitten verschillende lessen aan. Een van de redenen is, je mag geen bloed vergieten van andere mensen. Je mag het leven niet nemen van andere mensen. Behalve, dat zien we zo meteen wel bij de doodstraf. Maar in principe... Het tweede is dat het bloed, dat het toch eigenlijk vooruit wijst van Genesis 9 af aan naar het bloed van de Heer Jezus Christus, waardoor wij gereinigd worden. Al bij Abel lees je in de Bijbel dat het bloed van Abel van de aardbodem naar de Heere riep, toen hij overleden was. Dat zegt God zo tegen Kain. In Hebreeën 12 lees je over het bloed dat beter spreekt dan van Abel, het bloed van de Heer Jezus. Dus dat bloed is heel speciaal voor God. En eigenlijk heeft God gezegd van dat behoort voor mij toe. En dat moet je met respect behandelen. En het is interessant dat de twee teksten die we gaan lezen in Handelingen 15, dit was een van de weinige geboden, ook ja, wordt door Paulus opnieuw wordt genoemd, als het gaat om de heidenen. Dat is Handelingen 15. Apostelconvent, de apostelvergadering in Jeruzalem. Dan gaat het over de vraag van, oké, er komen mensen tot geloof die niet uit het Joodse golf zijn, of uit het Joodse volk zijn. Grote vraag. Moeten die zich nou aan de wetten van Mozes gaan houden? En dan zegt Paulus en de anderen die zeggen dan van nee, die wetten van Mozes... Die hebben wij niet kunnen dragen. Laat staan dat we het de volken moeten opleggen. En dan staat in vers 28 van hoofdstuk 15, Handelingen 15. Want de Heilige Geest en wij hebben besloten u geen grotere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. U te onthouden van wat aan de afgoden is geofferd. Van het bloed, van het verstikte en van de hoererij. Van het bloed wordt daarin genoemd. Dus dat is een wet, een beginsel, wat blijkbaar... ook voor de Nieuwtestamentische kerk blijft gelden. En dat kan je op zich, als je Genesis 9 legt, ook wel begrijpen. Er zijn veel reformatorische christenen die erg hun best doen om regelmatig de 10 geboden te lezen. Er staat nergens het nieuwe testament dat de 10 geboden moeten houden. Dat ligt veel genuanceerder. Daarom is het wel het nieuwe testament dat we bijvoorbeeld die opdracht om bloed niet te mogen eten, dat die nog steeds geldt. En als er dan een gebod is, dan is dat het. Niet zozeer om het gebod zelf, maar vanuit de les die daarin zit, dat het bloed de ziel van een mens weergeeft. En de ziel behoort God. Het leven van de mensen behoort aan God. En het bloed van de Heer Jezus, dat is natuurlijk het meest bijzondere bloed wat er is. Dat is dus de eerste les. En het tweede wat eraan verbonden is, is vers 5 en vers 6, is eigenlijk het beginsel van de doodstraf. Er is een verbod, wordt later nog regelmatig in de wetten van Mozes beschreven, om een ander te doden. Maar er is één uitzondering. En die uitzondering, dat is dat wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Dus een moordenaar, die moet in opdracht van God met de doodstraf geoordeeld worden. Dat is een gebod wat aan Noach wordt gegeven. Maar het is heel interessant dat twee van de dingen waar je de heftigste reacties op krijgt, is als je zegt van je moet vlees eten. Wat God eigenlijk hier zegt tegen Noach. Nou, een groot deel van de mensen die zullen principieel om praktische redenen of om alle redenen zeggen van dat doe ik niet, wil ik niet. Maar begin een discussie over doodstraf en het wordt nog steeds heftiger. Vandaag de dag. Een christen kan niet anders dan principieel voor de doodstraf zijn. Op grond van deze tekst. Omdat God hem zo ingesteld heeft. Praktisch is het misschien een ander verhaal. Omdat je 100% zeker moet zijn dat je natuurlijk wel iemand die daadwerkelijk een moordenaar is, dat je die te dood brengt. En niet na 5 jaar blijkt van het is toch de verkeerde geweest. Wat toch heel regelmatig voorkomt.
Ja.
Dus dit is het spanningsveld natuurlijk wat erin zit. Maar principieel zou je als christen op grond van dit vers voor de doodstraf moeten zijn. Om praktische redenen kun je er veel genuanceerder over denken. Maar qua principe dat God het recht gegeven heeft aan mensen, aan de overheid in het bijzonder, om de doodstraf te voltrekken. Romeinen 13, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. God heeft de overheid macht gegeven. Ja. Dat is gewoon een principe. Er staat hier wat ingezet nadat Noach op de nieuwe aarde is aangekomen. En er staat erachter, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Dus als iemand een mens doodt, dan doet hij eigenlijk iets aan God zelf aan. De mens is een beelddrager van God. Dat is de achtergrond. Iedereen is het er mee eens tot nu toe?
Ja.
Ik zat een beetje te denken aan dat bloed geven dan, hè?
Ja.
Dat je je eigen bloed geeft aan een ander.
Ja, Jehovah's hier doen dat niet, hè?
Nee.
Dat vind ik ook altijd heel moeilijk. Of we wel of niet het bloed aannemen van een ander of geven van een ander. Ja. Wat jij noemt, maar,
ja. Maar het is niet zo dat de persoonlijkheid van een mens in bloed zit. Dus dat als ik bloed zou geven, ik hou er niet om praktische reden niet van, kan niet zo goed tegen. Maar als je bloed geeft aan de ander, ik een deel van jezelf aan de ander geeft. Zo is het niet. Het is natuurlijk ook een chemische samenstelling. Bloed is de drager van je ziel, maar is niet je ziel zelf. Op zich, wat je doet als je bloed geeft, is dan breng je geen dood over op de ander, maar je brengt leven over op de ander. Ja, want doordat je bloed geeft, kunnen anderen genezen, herstellen enzovoort.
Ja.
En dat is wel in lijn met wat er staat. Dus op zich, ja, de meeste christenen, Jehovah's dan niet, maar die zeggen van nou dat is in lijn met wat er in de schrift, niet alleen dit gedeelte, maar ook andere gedeelten, in lijn met wat in de schrift te vinden is. Dat kan op zich. Maar dan zou je nog eerder tegen een harttransplantatie moeten zijn.
Ja. Ja, ik zat er wel even aan te denken. Ja, dat is toch iets bijzonders wat je weggeeft.
Ja, ja, dat is zo.
En moedermelk wordt ook uit bloed gemaakt trouwens, hè?
Ja, maar ja, goed. Ja.
Ik moet even toevoegen.
Ja. Ja, stel je voor dat je harttransplantatie ondergaat en je krijgt het hart van een onbekeerd iemand. Ja, moet je dan opnieuw bekeren? Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet.
Dat onbekeerd is.
Dat is ook symbolisch wat
ja.
Ik bedoel.
Ja,
dan moet je wel oppassen. Dat
is heel grappig, pas zei Boas dat. Hoe kan de Heer Jezus nou in mijn hartje wonen? Is die dan heel klein? Waarom past hij daar nou in? Die neemt dat ook heel letterlijk.
Nou, dan komen we bij het volgende gedeelte. En God zei tegen Noach en tot zijn zonen met hem: ik richt mijn verbond met u op. Is weer een nieuw woord wat voor het eerst in de Bijbel voorkomt, is het woord verbond.
Ja.
Wat is een verbond?
Het is een afspraak tussen twee partijen.
Afspraak tussen twee partijen. Yep. En?
Een bindende afspraak ook nog.
Uh-huh. Een bindende afspraak. Wat is een verbond in de Bijbel?
Kijk, als wij een afspraak maken om hier op 14 januari te zijn, dan is dat direct geen verbond, hè? En ook geen bindende afspraak niet. Dat is gewoon een, laten we zeggen, een praktische afspraak. Iets praktisch. Maar als je dus een verbond sluit, of dat Heere God zelfs uit zijn oogpunt vandaan een verbond sluit met ons, dat heeft dat een wereldwijde gevolgen heeft dat.
Mm-hmm.
Ook tot aan het eind van de tijden. Zo is het. Dat is wel even iets anders.
Nou, het heeft ook wel te maken, dacht ik, dat een verbond heeft te maken met dat God iets geeft en iets vraagt.
Mm-hmm. Ja, hoeveel verbonden zijn er in de Bijbel?
Hoeveel wat?
Verbonden. Wie is de reefmotoris opgegroeid?
Ja, wij allemaal.
Het
hè?
Verbond met Abraham, zijn vriend.
Bevestigt
hij van kind tot kind?
Ja.
Nou, verschillende. Ja. Hij heeft ook een verbond gemaakt met Israëlieten.
Ja,
en het nieuwe verbond.
Er zijn minstens 7 verbonden in de Bijbel.
Oh.
En een verbond, in de reefmotorische theologie wordt eigenlijk gezegd, is 1 verbond. Een verbond tussen God en mensen. Een verbond is nou een afspraak tussen twee partijen. En dat verbond, wat in de reformatorische kerk gezien wordt, dat gaat van Adam tot en met de eindtijd. En dat zou alle afspraken tussen God en mens als het ware omvatten. En de hele kerk zou daarin opgenomen zijn. Als je de Bijbel hier en daar leest, dan worden er verschillende verbonden benoemd die ook heel andere karakteristieken hebben. Het verbond met Noach is eigenlijk een verbond tussen God en alle mensen. Er staat er ook een verbond met u en met uw nageslacht. Nou, het nageslacht van Noach zijn alle mensen. Dat zijn ook de ongelovigen. Dat is iedereen. En het verbond met God is dat er geen zondvloed meer zal komen. Dat is een afspraak tussen Noach en God. Of beter, een belofte die God plechtig aan Noach belooft. Normaliter heb je een verbond en er bestaat uit 2 partijen. En dan hangt het een beetje van af van wat de aard van het verbond is, in hoeverre die partijen gelijkwaardig zijn. In het Oude Testament vind je heel veel verbonden die gemodelleerd zijn naar het model van wat je noemt de Hittitische verbondsverdragen. De Hittiten waren een oud volk, een keizerrijk in Turkije. Er zijn allerlei verbondsverslagen gevonden. En dat is dan een koning van het Hittitische Rijk, die heeft een aantal vazallen. En dat zijn dan onderkoningen, een soort graven of hertogen in verschillende gebieden. Er werden verbonden gesloten tussen die koning en die vazallen. En die verbondsverdragen, die bevatten allerlei bepalingen. Bepalingen vanuit de koning, wat hij zou doen. En verplichtingen voor de vazallen om zich naar te gedragen. Het hele boek Deuteronomium heeft een structuur die 1-op-1 gerelateerd is aan zo'n Hittitisch verbondsverdrag. Dus precies dezelfde passages vind je daarin. Dus de aanleiding, stukje historie, vervolgens de wederzijdse verplichten en rechten. En dat eindigt dan vaak met het aanroepen van getuigen en de daadwerkelijke verbondssluiting. Dat zijn allemaal stukken in het boek Deuteronomium die geheel volgens die lijn van die oude verbondsverslagen is opgezet. Het interessante bij de verbonden in de Bijbel is dat God eigenlijk zegt: ik ben die koning, jullie zijn mijn vazallen. Het verbond bij de berg Sinaï is een voorwaardelijk verbond. God zegt: ik als koning ga jullie zegenen, jullie mogen mijn vazal zijn, mijn volk zijn, maar dan vraag ik van jullie de volgende verbondsvoorwaarden waaraan jullie je moeten houden. Als jullie daaraan voldoen, zal ik jullie zegenen. Als jullie er niet aan voldoen, zal ik jullie vervloeken. Het verbond met Noach is een verbond wat heel uniek is, omdat er geen voorwaarden aan verbonden zijn. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het verbond met Noach. God zegt, ik zal zegenen, ik zal niet meer een zondvloed over de aarde sturen. Als bewijs daarvan zal ik mijn boog over de wolken stellen. Maar eigenlijk krijgt Noach geen voorwaarden, afgezien dan van misschien wat we net gelezen hebben, dat bloed wat je niet mag eten en die doodstraf die je moet uitvoeren. Maar verder kun je geen voorwaarden in het gedeelte ontdekken. Het is een eenzijdig verbond, een afspraak, een bindende afspraak, waaraan God zich verbindt. Nou, dat hele onderverbond is heel complex. Dat gaat de hele Bijbel door met Israël en David en het nieuwe verbond en alles door. Het avondmaal, het bloed van het nieuwe verbond. Dan kom je uiteindelijk in Hebreeën 8, in Hebreeën 9, het nieuwe verbond tegenover het oude verbond. En daar wordt een andere aardigheid van het verbond genoemd. Dat het verbond, dat wordt een zinspeling gemaakt op verbond en testament. Die woorden lopen in het hoofdstuk door elkaar. En dan wordt er eigenlijk gezegd, hoe kan een verbond nou tot uitvoering komen? Hoe kan een testament nou tot uitvoering komen zonder dat er iemand overlijdt? Want er moet iemand overlijden, wil je een testament kunnen gebruiken. En er wordt een toespeling gemaakt van degene die overleden is God. God is in Christus in de dood gegaan, waardoor de zegening, waardoor enerzijds aan de verplichtingen van het verbond wordt voldaan. En die vallen allemaal weg, de verplichtingen. En daardoor komen de zegeningen van het verbond beschikbaar voor de mensen. Nou, daar moet eens over nadenken en bijbelstudies over doen. Maar dit is het eerste verbond in de Bijbel. En je ziet heel duidelijk al die tweedeling God en mensen die samen in een relatie komen met plichten en rechten. En hier vooral de rechten die God als het ware namens zichzelf aan de mensen geeft. Nou, dan is er bijvoorbeeld een van die dingen. Is ik richt mijn verbond met u op. Dat voortaan niet meer dat leeft door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen zondvloed meer zal wezen om de aarde te verderven. Nou, is ook niet meer geweest. Het heeft wel eens geregend. Er zijn wel overstromingen. Maar er is geen wereldwijde zondvloed meer geweest. Zal ook niet meer komen. 2 Petrus 3 zegt, ja wacht, ho, er komt geen zondvloed meer. Maar er zal een moment komen dat de aarde niet door water, maar door
vuur
zal vergaan. Dat komt wel, maar geen zondvloed. En dan zegt God, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn. Voor alle volgende geslachten. Mijn boog stel ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen mij en de aarde. Nou, wat is die boog?
De regenboog.
Ja, daar kan je aan denken, de regenboog.
Zevenkleurig en regenboog.
De regenboog, die als je ziet, de regenboog, wanneer zie je de regenboog?
Zeg het nog eens.
Wanneer zie je de regenboog?
Wanneer
het regent. Nou, het heel vaak regent, dan zie ik geen regenboog.
Als het regent en de zon schijnt.
Ja, je hebt de zon in de rug.
Ja. En dan is het straling breed.
Juist, ja. Het is interessant dat die regenboog, die komt natuurlijk op meer plaatsen in de Bijbel voor. Noem eens een paar plaatsen waar de regenboog voorkomt.
Waarschijnlijk in Openbaring.
Ja. Dat moet wel, als je de rest van de Bijbel niet gaat vinden.
bij de Heilige Geest die in Nederland is, is ook of niet?
Nee. Openbaring 4, rond de troon van God is een regenboog. Dan hoor je nog, Openbaring 10. Ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk en de regenboog op zijn hoofd en zijn gezicht als de zon en zijn voeten als vuurzuilen. Wie is dat?
Jezus.
De Heer Jezus. De andere engel, die uitdrukking in Openbaring, komt 4 keer voor, is de Heer Jezus. Onderscheiden van gewone engelen, maar de andere engel, dat is de Heer Jezus. Die wordt hier gezien met een regenboog op zijn hoofd. Dus als God zegt, ik stel mijn boog in de wolken, dan wil dat eigenlijk ook zeggen van ik heb iemand in de wolken gesteld, Jezus Christus, met de regenboog aangewezen en hij is het teken van mijn verbondstrouw. Door hem zal ik kunnen zegenen. Dat offer wees al vooruit naar de Heer Jezus wat gebracht wordt. Die regenboog wijst eigenlijk ook al vooruit naar de Heer Jezus. God gaat echt geen regenboog nog zo'n straf niet doen op de mensen die alleen maar boosheid in zich hebben. Hij doet het om zijn zoon, om de Heer Jezus Christus. Dat is een teken van het verbond tussen mij en de aarde. In vers 13. En dan zal hij mijn verbond gedenken. En eigenlijk is het wel mooi als het... bijna elke keer dat ik die regenboog zie, denk ik daar wel aan. Dat de regenboog is niet zomaar iets, maar het is een weerspiegeling van dit verbond van God. Van de regenboog die verbonden is met de Heer Jezus Christus. Als je de regenboog ziet, dan hoef je niet alleen te denken van, ha, de bui is voorbij. Je kan nog een stapje verder denken van, ha, er komt geen zonvloed meer. Je kan nog een stapje verder denken en zeggen van, kijk, dit is het teken van het verbond tussen God en de aarde. En er staat hier, wanneer ik dan de wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal ik mijn verbond gedenken. Dus als er een regenboog verschijnt, kijkt God naar die regenboog. Dat staat hier. En gedenkt hij het verbond tussen de mensen en hem op grond van het offer van Jezus Christus. Als wij datzelfde doen op het moment dat we de regenboog zien, dan staan we dus met God in contact. Want dan denken we op dat moment over precies hetzelfde.
Ja.
Namelijk over de Heer Jezus Christus, op grond van wiens werk de aarde niet onder de vloek is, maar God met de mensen zijn verbond in stand kan houden.
En dat is dan ook mooi dat je dat de kinderen vertelt ook. Precies hetzelfde. Maar dan leren de kinderen daar ook mee wat dat precies inhoudt. Wat het precies inhoudt. Niet dat het een mooi kleurtje is en zo, en een foto maken en zo.
Maar mag ook niet licht. Maar dat is.
Dat is ons bijvoorbeeld dan nooit verteld op school, hè? De regenboog is het resultaat van. Hè?
Dan krijgen we in de openbare school. Dus,
Maar ik denk nog wel eens.
Dat is de kunstige school.
Kijk, ik was ook niet afhankelijk voor toen de tijd misschien. Tenminste, ik heb altijd naar de kerk geweest. En, wanneer ben ik wat gaan horen? Laat ik het zo zien.
Kijk, wij werden natuurlijk op een andere manier werden we gevormd. Hè? Toch wel gevormd. En geestelijk gevormd ook wel. Maar alles was er niet in. Alle aspecten zaten daar niet in. De hoofdlijnen, denk ik. Maar het is wel zo mooi dat jij dat zegt zo. Dat is ook zo. Aan de Heere God denken. Dat je dan één met hem bent op dat moment.
Er staat hier.
Ja.
Dus allemaal dichterbij dan als mensen al wonderen verwachten. Dan is het gewoon dichterbij dan al wat ze denken.
Ja.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Het is sowieso heel wonderlijk dat er een regenboog verschijnt. Wat voor bijzonder. Het is breking van licht. Ik ben zelf natuurkundige, dus ik kan precies uitleggen hoe het allemaal werkt. Maar het feit dat je buiten bent en dan plotseling zie je zo'n geweldige kleurrijke boog in de wolken. Het is heel bijzonder dat deze schepping dat heeft. Ja, zelf had ik niet gehad. Maar het zit er. En het is ongrijpbaar, maar het is er wel. Ja. Je ziet het wel. En je kan er niet omheen dat het er is. Soms zie je trouwens een dubbele regenboog.
Ja.
En de tweede regenboog die heeft de omgekeerde kleuren. Als je goed kijkt. Goed, zullen we verder gaan?
Ja.
Vers 18. De zonen van Noach die uit de ark gegaan waren, waren Sem, Gam en Jafet. De drie zonen van Noach. Die waren dus meegeweest in de ark met hun vrouwen. Dus Noach zijn vrouwen en die drie mannen en vrouw, samen 8 zielen. En deze drie waren de zonen van Noach. En uit deze is de gehele aarde bevolkt. Iemand zei dat wij maar niet te veel pretenties moesten hebben als mensen. Want we stammen allemaal af van een ontslagen tuinman en een dronken zeekapitein. En Adam en Noach. En dit is dan onze afstamming van Noach. Dus... Inderdaad, uit deze is de hele aarde bevolkt. En Noach werd een landman en plantte een wijngaard. Wijn waarvan Richter staat dat die God in mensen vrolijk maakt. En toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken. Dus je ziet precies hetzelfde als wat met Adam gebeurde, gebeurt met Noach. Noach, die valt als het ware in zonde. Hij werd dronken. Ik las gisteren op een grote bierpul. Was het ook weer? Oh, ja.
Zeg het nou niet nog een keer.
Een grote bierpul, er stond op van...
dat is vrouwenhaat hoor.
Nee, dat is geen vrouwenhaat. Ik citeer neutraal wat ik op die bierpul stond. En daar stond op van, in bier zitten vrouwelijke hormonen.
Oh, ja,
als je er veel van drinkt,
ja,
dan ga je meer praten en slechter rijden.
Dus. Ja, ik had het wel eens gehoord. Ja,
dat stond erop.
Het staat nergens op.
Nee,
het is een beetje.
Vaak is het.
Ja, maar jij bent hier weer een minderheid, dat durft u
wel. Ja, maar dat denk ik, ja, ik het hoor.
Straks.
Ik waag mijn leven.
Ja, straks als we weg zijn.
Ja, branden ja, morgen. Moet niet langer maar na het leven? Of,
Goed, toen er van de wijn gedronken had, werd de dronken ontblootte zich in zijn tent. En een Gam of Ham, de vader van Kanaan, die zag het. En die begon dat door te vertellen. Maar die broers Sem en Javed die namen hun mantel en legden die op hun beide schouders, liepen achterwaarts bedekt hun vaders naaktheid. Terwijl hun gezicht was afgewend. Dus die hebben respect voor hun vader. En toen Noach uit zijn roes ontwaakte, hoorde hij wat zijn jongste zoon gedaan had. Dus Ham is de jongste zoon. Zei hij, vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij voor zijn broeders. En verder zei hij, geprezen zij de Heere, de God van Sem, maar Kanaan zei hem tot knecht. God breide Javed uit en hij woonde in de tenten van Sem en Kanaan zei hem tot knecht. En dit is een belangrijk stukje.
Ja.
Er zit heel veel in.
Ja.
Er zit eigenlijk de hele wereldgeschiedenis al in.
Ja.
Jullie zijn allemaal jaren, dat is goed uit te leggen. Dat is mooi. Gaan we verder?
Nee, als je gewoon ja zegt, dan denk je dat we alles aan begrijpen.
Nee.
Het is gewoon ja ter bevestiging.
Bevestiging niet anders.
Daar hebben we wel eens van gehoord. Ja. Ik denk dat
dan. Zeggen van dat ze deel volk en onderdanig
is. Zeggen dat andere... dat de Afrikanen zijn.
Ja, dat zeggen.
Is dat zo?
Nee.
Nou, we hebben het net gelezen, hè? In hoofdstuk 10, wat is.
Ja, maar dat zegt maar toch niks.
Daarmee slaven gekregen of zo.
Ja. Nou,
en dat soort dingen.
Een paar dingen. Allereerst, dit is een. In zijn algemeenheid wordt er gezegd dat Afrikaanse volken, in ieder geval in Noord-Afrika en ook in Mesopotamië, het zuiden daarvan, dat zijn Gamieten, nakomelingen van Gam.
Ja.
De Europeanen.
Javetieten.
Zijn Javetieten, afstammeling van Javet. En de Semieten, die zijn een beetje in die regio gebleven. Dat zijn, daar stammen onder meer de Joden van af.
En de Arabieren.
En de Arabieren. Wat op zich heel interessant is, want als je zegt antisemitisch, ja, dan bedoel je strek genomen dat je niet van het Joodse volk houdt. Maar de Arabieren zijn ook Semitische volk.
Ja.
Dus veel Arabieren niet helemaal. Nou, dit is, om te beginnen is, moet je constateren dat heel veel volken, die vallen buiten de rijkwijde van deze profetie. De Afrikanen in het zuidelijk deel van Afrika, de Chinezen, het zijn allemaal volken die eigenlijk niet genoemd worden, waarvan je dus, ja, men neemt aan dat die allemaal van Gam afstemmen, maar
afstammen,
maar dat staat er dus niet. Dus dat valt buiten de rijkwijde van dit gedeelte. Maar er staan wel hele interessante dingen, die gaan we zo meteen lezen. In ieder geval, een van de zonen van Gam is Kanaan, zullen we zo meteen zien. En als Gam de draak heeft gestoken met zijn vader, dan wordt een vloek uitgesproken. Die vloek is niet over Gam en alle nakomelingen van Gam, die is heel specifiek over Kanaan, een van die zonen van Gam. Het is dus niet zo dat alle negers onder de vloek zouden liggen en dat dat een rechtvaardiging zou zijn voor de slavenhandel, wat wel in het verleden gezegd is. Want de negers zijn niet zomaar Kanaan. De vloek ligt over Kanaan. Er wordt gezegd, vervloekt zij Kanaan. Een knecht der knechten, zei hij voor zijn broeders. Nou, die Kanaanitische volken, dat was een van de redenen waarom de Israëlieten later Kanaan innamen. Omdat die Kanaanitische volken, ze worden ook genoemd in Genesis 10, hebben ze gelezen. Omdat de zonde van de Kanaanieten groot was. En God zei, was hij onder het oordeel en daarom stuurde hij onder meer zijn volk naar Kanaan om daar het oordeel uit te spreken, over, uit te voeren over die volken die in Israël woonden. Dat was een van de redenen van de uittocht. Dat was ook een reden waarom die uittocht zo laat pas was, omdat in Genesis 15 geloof ik staat dat eerder de maat van de ongerechtigheid van de Ammonieten nog niet vol was, de Canaanieten.
Zo is het in deze tijd eigenlijk wel.
Genesis 15 vers 16, het vierde geslacht zal weerkeren. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Dus pas in de tijd van Mozes is dit oordeel over de Canaanieten uitgevoerd. Nou, dan staat er ook nog, vers 26, geprezen zij de Heere, de God van Sem. De God van Sem. Sem, die andere zoon, waarschijnlijk de tweede zoon, van Noach. En dat is de zoon waaruit de Semieten ook de Joden afstammen. En het heil is uit de Joden, zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Uit het Joodse volk is uiteindelijk de Messias geboren. Hier wordt eigenlijk al gezegd, er zijn drie geslachten in deze aardbodem, op deze aarde. En ik kies ervoor om één geslacht uit te kiezen boven die andere twee. En in dat geslacht zal ik zegen brengen. Dat geslacht wordt later nog nader verkleind. En dan blijkt dat het de familie van Abraham te zijn. Dan krijgt Abraham de belofte in jouw zaad. Dan later blijkt een ster reist op uit Juda. Sorry, Genesis 49. De scepter komt uit Juda. Dan wordt het vernauwd tot de stam Juda. Een van de 12 stammen van Israël. In 2 Samuel 7 wordt het verder vernauwd tot de lijn van David. Dus je ziet eigenlijk in de Bijbel dat als een soort trechter het steeds preciezer, steeds nauwer wordt, totdat je bij de Heer Jezus uitkomt als degene in wie God de zegen zal brengen voor de wereld.
Maar wie God zegt dit niet, Noach zegt dit.
Dat is een profetie.
Oh. Hoe weet je dat?
Omdat hij ook zegt van geprezen de Heer, de God van Sem. En dan zegt ook God breide Javet uit. En het volgende hoofdstuk maakt ook duidelijk. Dat zou je zo moeten zien, dat het allemaal in de geschiedenis ook terugkomt. Het is een profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Sem. En Kanaan zei hem tot knecht. Wat gebeurde er met de intocht? De Kanaanitische volken, die bogen voor het Joodse volk.
Ja.
En die werden allemaal met de banvloek getroffen. En dat was de zegen van Israël en de vloek voor Israël. En dan staat erachter, God breide Javet uit.
De zegen voor Israël en de vloek voor?
Kanaan.
Kanaan.
Ja. En God breidde Javet uit en hij woonde in de tenten van Sem. En Kanaan zei hem tot knecht. Nou, dit wordt over het algemeen uitgelegd als Javet. Er stammen onder meer de Europeanen vanaf en ook de Amerikanen. En een beetje de wereldheersers van vandaag zijn allemaal Javetieten. Dat uiteindelijk de zegen niet bij de Europeanen te vinden is. Of bij welke wereldheerser dan ook. Maar dat er maar één manier is om de zegen, de werkelijke zegen te ontvangen. Dat is dat je als afstammeling van Javet je heil zoekt bij Sem. Net als Samaritaanse vrouw. Je heil zoekt bij degene die uit de Joden is voortgekomen. En waardoor het heil voor de wereld gekomen is. Bij de Heer Jezus. De Semieten. Als je... Nou, Genesis 10, dat gaan we zo meteen even doen. Maar zo wordt het over het algemeen uitgelegd. Dus dat je dus drie lijnen hebt. De Semieten, Joden en andere volken in die regio. De Gamieten, de afstammelingen van Ham. Waar één specifieke tak de Kanaanieten betrof. Die onder de vloek lagen. En die later, ten tijde van de Exodus en de intocht in Kanaan, worden die geoordeeld door de Israëlieten. En de Javetieten, waarvan eigenlijk alle grote wereldrijken afstammen. Medo-Persische Rijk, Griekse Rijk, Romeinse Rijk, ook alle huidige wereldmachten zijn eigenlijk allemaal wereldmachten die uit de lijn van Javet voortkomen. Die uiteindelijk in het Vrederijk pas hun zegen zullen vinden als ze buigen voor de God van Sem. En de nazaat, de afstammeling van Sem, de Heer Jezus.
Maar even een vraag.
Ja?
Over... En Noach ontwaakte van zijn wijn. En merkte van die zoon, hè, wat hij gedaan had. En dan zei hij, vervloek zij Kanaan. Is dat een soort profetie die hij daar uitspreekt? Want volgens mij was er dan nog geen sprake van Kanaan. Omdat die...
Gaat dit over, hè? Gam die deed dat.
Ja, maar Kanaan, dat wordt de eerste keer wordt er hier over Kanaan gesproken. Terwijl daar nog geen sprake van is. Dan moet dat een profetie zijn.
Ja, maar die zoon van hem heet Kanaan.
Het zou natuurlijk al wel kunnen zijn dat hij al een zoon had.
Sem, Gam en Javed, drie.
Ja, maar Gam had een zoon die heette Kanaan.
Ja, ja, maar dan wordt
het... lijkt heel dicht bij dat de volken weer, of dat Noach uit de boot kwam, maar hij had wel een wijngaard opgebouwd, dus zou
ja, tussen zijn kinderen weer...
Ze heeft vervloekt zijn kleinzoon.
Er wordt hier over een hele grote periode gesproken, van misschien wie weet hoeveel jaren,
ja.
Waarin al deze uitbreidingen al plaats hebben gevonden.
Ja.
En omdat hij zo oud is geworden, 350 jaar zou ze uit kunnen verklaren, dan moet die Kanaan daar intussen ook bij geweest zijn.
Ja.
Ja, dan zo kan het verklaren.
Die Kanaan die wordt ook, is een zoon van Gam, hè? Want die wordt ook genoemd in hoofdstuk 10.
Ja.
Vers 15, Kanaan verwekte Sidon. Dus dan heb je die Kanaanitische volken, Sidon, dat is in feite Libanon. De Jebusiet, de oorspronkelijke inwoner van Jebus, is Jeruzalem. De Amorieten, die worden ook als een soort trekkersvolk, een wat in die streek rond zwierf. En er worden een aantal moeilijke gevonden, zoals de Gergazieten, de Gibeonieten, een beetje onduidelijk wie er precies zijn. En dat zijn volken die je eigenlijk treft als de oorspronkelijke inwoners van Kanaan. Die worden allemaal genoemd in vers 17.
En die Amorieten die waren later voor de Israëlieten tot een ramp.
De Amalekieten.
De Amalekieten.
Ja. En de Amorieten die kom je ook verschillende malen tegen. En dat is niet altijd hetzelfde. Soms is het een verzamelnaam. En soms is het een specifieke bevolkingsgroep. De Amorieten zijn volgens mij wat de Egyptenaren kennen als de Amuru. Dat is ook zo'n trekkersvolk dat af en toe rooftochten hield langs de grens. Dus het zijn gewoon volken die voor een groot deel ook bekend zijn uit oude geschriften. Niet allemaal, sommige zijn wazig. In ieder geval, het zijn wel precies 70 volken. De 70 bekende volken uit de toenmalige aarde, die waren voor een Israëliet één op één terug te voeren op die drie zonen van Noach. In die zin is hoofdstuk 10 is eigenlijk een nadere uitleg van hoofdstuk 9. En het is ook wel heel interessant, want als ik een paar kleine dingetjes mag, ga ik dan die volk bespreken, mag noemen, dan zie je bijvoorbeeld in de zonen van Gam van het vers 6, daar vind je Kus, dat is Ethiopië, Misraim, dat is Egypte, dat is een andere naam voor Egypte, dat is gewoon een gebruikelijke naam voor Egypte, Put is... ik dacht boven Egypte, dus meer zuidelijk deel van de Nijl. En Kanaan, die zoon van Gam. En dat zijn dus de Kanaanitische volken. En dan zie je dat, even kijken waar het staat, vers 8, Kus, die verwekte Nimrod. Daar gaan we het zo even over hebben. En die Nimrod staat in vers 10, die vestigt dan een koninkrijk. En het bestaat uit Babel, Erek, Akkad en Kalneh. Nou, Babel kennen we, Babylon, dat is het oorspronkelijke Babel, het eerste Babylonische Rijk. Akkad, Akkadië, ligt ook ergens in die streek in het Mesopotamië. Uruk of Erek is ook zo'n gebied, en Kalneh, in het land Sinjar. En daar ontstaat ook Assur, en bouwde hij Nineveh. Dus eigenlijk zie je dat de volken die in de eerste fase van het bestaan van Israël onderdrukt en bedreigd hebben, ten diepste... Gamitische volken zijn. Egypte heeft Israël onderdrukt sinds Jozef tot Mozes ongeveer. Vervolgens is Israël naar het beloofde land gegaan, hebben ze strijd geleverd tegen Kanaan. Egypte was een Gamitisch volk, nu niet meer trouwens, maar vroeger. Kanaanieten waren een Gamitisch volk. De Israëlieten leefden daar, David, Salomo. Toen kwamen de Babyloniërs. En de eerste Assyriërs, toen de Babyloniërs, beide Gamitische volken. Dus het was de tijd van Gam die heerschappij voerden over de wereld. Fase 2. Het Babylonische Rijk ging ten onder. Toen kreeg je het Medo-Persische Rijk. Het Medo-Persische Rijk was het eerste Javetitische Rijk. Je vindt een Meden in vers 2. De zonen van Javet waren Gomer, Magog. Ken je van Gog en Magog. Madai, dat zijn de Meden. Dus het Medische Rijk is eigenlijk het eerste Javetitische Rijk. Javan is Griekenland. Jonië. En welke had je nog meer? Dan heb je in vers 4 Tarsus. Het is een beetje onduidelijk waar Tarsus ligt. Sommigen denken dit is al in Spanje.
Nee, dit is Turkije.
Nou, niet dat Tarsus. Er zijn vragen over waar het precies gelegen heeft. Maar de schepen van Tarsus. Sommigen zeggen van dat zijn schepen die over zee voeren tot aan Spanje toe. Waar ook een ik weet niet hoe de plaats heette, een Tarsus lag. Het is in ieder geval niet in Klein-Azië. Dat is jonger die stad. En die praat hier al over Genesis 10. En over de tijd van Jona. Komt op verschillende plaatsen voor. De Kittiërs zijn ook de Grieken. Sorry, is het de Cretenzen, de Creta, de Kittiërs. De Dodanieten. Ik ben even vergeten wie dat waren. Maar in feite zie je hier dus, welke landen zie je hier? Je ziet hier bij Jafet meer naar het noorden en meer naar het westen. Dat zijn dus de Turkse volken, de Medische volken, de Griekse volken. En ook verder naar het westen, naar Cyprus, naar Rhodos, die vind je hierin terug. Dus als het ware het noordwesten. Wat gebeurt er als het Babylonische Rijk ten onder is? Dan krijg je eerst het Medo-Persische Rijk. Dat gaat uiteindelijk over in het Griekse Rijk. Het Macedonisch Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat gaat uiteindelijk over in het Romeinse Rijk. Diegenen die bijbel vast zijn, die herkennen onmiddellijk die beesten van Daniel.
Ja.
En dat beeld van Daniel. Dus dan zie je de volgende fase in de wereldgeschiedenis. Is de fase van Jafet. Vanaf het Medo-Persische Rijk. Eigenlijk tot de dag van vandaag. Zijn het de Javetieten die de dienst uitmaken in de wereld. En dan zou je denken van we kunnen de eindfase inluiden. We zijn er bijna. Nee, zegt de profetie van Noach al. Javet kan uiteindelijk alleen maar. Hij breidt zijn tenten uit. Dat staat er. Maar uiteindelijk zal hij wonen in de tenten van Sem. Dat is de plaats waar uiteindelijk de zegen toch te vinden is. En de grote slotfase in de wereldgeschiedenis, dat is als God aan Sem de wereldheerschappij overdraagt. De derde fase, en dat is het duizendjarig vrederijk. Als er een Semiet op de troon van de wereld zit, Jezus van Nazareth, die zal regeren over de hele aarde. En de volken van heinde en verre zullen toestromen, niet naar Rome, niet naar Babel of niet naar Washington of Moskou, maar naar Jeruzalem. Want van Jeruzalem zal de wet des Heren uitgaan. Maar eigenlijk vind je dat in deze volkerentafel al terug. Ik kan al die namen nagaan, sommige zijn duidelijk, sommige niet. Maar dit is een soort plaatje van hoe de geschiedenis zich verder zal ontpoppen. Dat vind je al heel vroeg in de Bijbel. Het is ook een gevolg, Genesis 10, van Genesis 11. In Genesis 11, dat gaan we dan denk ik volgende keer bespreken, daar zie je de torenbouw van Babel. Dus dat God de talen van de wereld verwart. Genesis 10, dat is het gevolg ervan. Als de mensen uit elkaar gaan, gaan ze alle kanten op. Dat is het gevolg van de vloek van God, dat ze verschillende talen gingen spreken. Ze gingen eigen kanten uit en zo zijn de wereldvolken ontstaan. Er zijn nog een paar dingen die aandacht vragen. Bijvoorbeeld in vers 21, daar vind je aan Sem, de vader van alle zonen van Eber. Eber, daar is het woord Hebreer van afgeleid. De Hebreeën, de Joden, die komen uit de stam Sem. En dan zie je dat er bij Eber, dat er twee zonen zijn, vers 25. Er worden aan Eber twee zonen geboren. De naam van de ene was Peleg en de naam van zijn broeder was Joktan. En dan gaat het geslachtsregister verder met Joktan. Dat is eigenlijk de verkeerde lijn. Joktan, dat is de lijn die doodloopt. Dan krijg je de torenbouw van Babel. En dan krijg je in 11 vers 10 weer een geslachtsregister. En dat zijn dan de nakomelingen van Sem. En dan vind je weer die Arpakzat. En dan vind je weer die Selach. En dan vind je vers 14 weer die Eber. Maar dan zie je in vers 16... dat de andere lijn van Eber wordt voortgezet, die via Peleg loopt. Wat het thema wat je vaak vindt in Genesis, is dat de jongere broer met de zegen ervandoor gaat, ten koste van de oudere broer. Normaal zou de oudere broer de zegen beërven, de jongere krijgt het. Hetzelfde bij Sem, Gam en Jafet. Jafet is de oudste, Sem de tweede, Gam de jongste. Sem, de tweede broer, krijgt de grootste zegen. Joktan en Peleg. Peleg is de tweede broer, maar krijgt toch de zegen. Je vindt het later bij Jacob en Esau en op, bij de zonen van Jozef. Je vindt op veel meer plaatsen, vind je in het boek Genesis, dat de jongere broer met de zegen er vandoor gaat ten koste van de oudere broer. Dus hier in Genesis 11 aan het slot, daar vind je de lijn van Eber, maar dan via Peleg. Die komt dan via Reu en Serug terecht bij Nahor. En Nahor is de opa van
David.
Abraham, heel goed. Nahor verwekte Terach, vers 24, en Terach verwekte Abraham.
En weer een Obed.
Dat is toch een achter.
Obed was toch de opa van David?
Dat was de Obed. Of de achteropa, ik moet even kijken. In ieder geval, dat was Obed, Isaïe, maar zat misschien nog hier tussen, weet ik niet in mijn hoofd. Maar goed, zo gaan die lijnen, en dat is de reden waarom deze geslachtsregisters hier staan. Dat vormt de brug tussen de oergeschiedenis, hoe dat met al die volkentafels ging, en hoe God uiteindelijk te midden van al die volken één volk gaat uitkiezen. En gaat beginnen met een man, en die heet Abraham. En daar een nieuw begin mee gaat opbouwen. Ik wil tenslotte nog even wijzen op Nimrod in vers 8 van hoofdstuk 10. Daar wordt Nimrod verwekt en er staat: deze was de eerste machthebber op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren. Die Nimrod is een hele boeiende man. Het feit dat hij zomaar in zo'n geslachtsregister genoemd wordt, dat er aandacht op wordt gevestigd, en het feit dat hij de stichter is geworden van Babel, Erik, Akkad, Kalme, Assur, noem maar op. Al die grote vijanden van Israël, die zijn allemaal door Nimrod verwekt. Nou, er zijn allerlei verklaringen, uitleggingen. Van misschien was het wel een soort halfgod, een engel, die naar de aarde kwam. Het zou ook kunnen dat het een man was die toch wel een geweldige mate van macht vanuit de demonen had meegekregen. Kijk, wat ik nog niet genoemd heb, en dat ga ik nu wel doen, dat is als je gaat naar Deuteronomium 32, het laatste stukje, Deuteronomium 32 vers 8, dat is een verwijzing naar deze volkentafel, het hoofdstuk 10 van Genesis. Daar staat: toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde. Die 70 volken zijn maar niet zomaar 70 volken die op willekeurige plaatsen op de aarde zijn neergezet. Nee, God heeft ze allemaal hun eigen gebied, hun eigen plaats gegeven. Toen hij de mensenkinderen van elkaar scheidde, een verwijzing naar de torenbouw van Babel. Toen heeft God de grenzen van de volken vastgesteld. Er staat een hele merkwaardige uitdrukking achter: naar het aantal van de zonen van Israël. Nou, waarschijnlijk is dat niet de goede lezing. Dat is de Hebreeuwse tekst die dit zo leest. Maar de Dode Zeerollen en de Griekse vertaling van het Oude Testament, die lezen hier niet naar het aantal van de zonen van Israël, maar die lezen hier naar het aantal van de zonen van God. En de zonen van God, dat kennen we, die worden ook in Job genoemd, op andere plaatsen zijn engelen. Dit is een van de plaatsen, er zijn meer plaatsen in de Bijbel, waar de volken verbonden worden met engelvorsten. Bijvoorbeeld in Daniel 10 vind je hetzelfde. Er is een strijd op de aarde. En Daniel krijgt een kijkje in de hemel. En dan ziet hij een engelvorst. Een engel die de vertegenwoordiger of de machthebber van het volk van de Meden is. Of het volk van de Grieken. Dus dat er naast deze zichtbare werkelijkheid een engelenwerkelijkheid is. En dat er bepaalde engelen zijn die verbonden zijn aan bepaalde volken. Nou, van oudsher hebben de Joodse uitleggers dit al zo geïnterpreteerd en gezegd: het zijn 70 engelvorsten. En die vind je terug in Genesis 10. Dat zijn de 70 volken die verbonden zijn met 70 van die engelvorsten. En Nimrod is ofwel zelf zo'n engelvorst geweest, ofwel het is een koning op aarde die een bijzondere manifestatie is van zo'n engelvorst. Dat is helemaal niet gek. Want dat vind je later bijvoorbeeld terug in Ezechiël 28 van de koning van Tyrus. Die een aardse representant blijkt te zijn van een geestelijke macht. Een cherub met een beschuttende cherub bij de troon van God. Satan. Je vindt het terug bij Jesaja 14. Die tekst waarin de Satan uit de hemel gevallen is. Dat is helemaal geen profetie over de Satan. Het is een profetie over de koning van Babel. Maar achter die koning van Babel zit een engelvorst. Engelmachten, geestelijke machten. Je vindt het terug in Openbaring 13. Daar vind je een aards rijk uitgebeeld door een beest. Het beest uit de zee. En daar zit een geestelijke macht achter die zijn macht verleent aan dat aardse rijk. Dat wordt genoemd de draak. Je vindt de hele Bijbel door die verwevenheid tussen aardse volken en geestelijke machten. En het begint in Genesis 10. En zeker als je het leest vanuit Deuteronomium 32 vers 8, dan is het niet alleen maar een dooie, dorre opsomming van wie er allemaal voortgekomen is en wie, maar is het eigenlijk een indeling van deze hele aarde naar het getal van de zonen van God. God had 70 engelvorsten en die kregen allemaal een gebied toebedeeld. En de goden die veel van die volken aanbidden zijn eigenlijk toch wel de afgoden die engelvorsten soms geworden zijn. Maar er staat wat achter in Deuteronomium 32, dat Israël anders was. Er staat dat Israël geen engelvorst kreeg toebedeeld. Er staat, vers 9, want des Herendeel is zijn volk, Jacob het hem toegemeten erfdeel. Er is een 71ste deel op deze aarde, en dat is het volk Israël. Daar is geen engelvorst voor. God heeft als het ware gezegd van, daar komt geen engel voor. Ikzelf ben de patroon, de gezaghebber, de bestuurder van mijn volk Israël.
Vandaar dat hij zegt van, Israël is mijn oogappel.
Bijvoorbeeld. Maar bij Mozes bijvoorbeeld vind je het op de Sinaï. Dan zegt God, ik heb er genoeg van. Bekijk het maar, Mozes. Ik stuur wel een engel, net als al die andere volken, om jullie te beschermen, jullie te leiden. Maar ik doe het niet meer zelf. En dan valt Mozes voor de Heere op zijn knieën en zegt, Heere God, als u niet meegaat, dan hoeft het van ons niet. En laat de Heere zich verbidden. Dus in verschillende plaatsen vind je dat terug. Dat God Israël speciaal vindt, dat Israël dreigt te verspelen. En dat God dan toch trouw blijft aan zijn volk.
Het is toch heel apart van Mozes. Dat erg, klinkt het heel brutaal hoe hij dat zegt. Eigenlijk, hè? Van, wat hij niet doet, dan laat dat maar.
Ja,
hè? Dat, voor ons denken.
Ja.
Ja, hoe kon hij dat zeggen tegen God, bij wijze van spreken?
Die oogappel is vers 10. Nog een vers verder in Deuteronomium 32. Hè? Dus je ziet hier precies het goede vers. Vers 8 gelezen, vers 9, nu vers 10.
Ja. Hij bewaarde hem als een oogappel.
Ja. Nou jongens, ik denk dat het weer genoeg is voor vanavond.
Ja. Ja.
Kunnen we er wel weer even tegen?
Ik hoop het. Dan komen we hiermee af.
Het verveelt me niet, eerlijk gezegd.
Maar dat dan is nog onbegrijpelijk dat zo.